Wij waren in 2 Timotheus 2. In vers 15 staat die beroemde tekst. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. En kennelijk wordt in het volgende vers geschreven over degene die het woord der waarheid niet recht snijden. Mag ik aannemen, want het gaat in ieder geval over heel iets anders. Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Zullen dat twee uitersten zijn, mag ik aannemen? Maar niettemin staan ze bij elkaar. En boven de pericoop heeft men zelfs gezet het gedrag tegen dwaalleraren, zo wordt het blijkbaar opgevat. En zo zal het ook wel zijn. Men zou het woord der waarheid recht snijden. Dat wil zeggen recht verdelen, want dat is de normale betekenis van de term die daar gebruikt wordt. En er is niks moeilijks of mystieks aan. Ik beschouw het ook niet als een propaganda voor, laat staan, een basis of een fundament voor iets als bedelingenleer. Hoewel in die kringen dat woord, dit vers daar traditioneel voor gebruikt wordt. Ik herinner mij ineens, maar ik kon ze gewoon niet terugvinden, dat ik van de week in een tijdschrift kwam ik ineens toch een goed voorbeeld tegen van hoe je het woord der waarheid dus helemaal verkeerd snijdt, hè? Dus helemaal verkeerd verdeelt. Ik dacht dat het in dat blad was, maar ik kon ze gauw niet vinden. Dat ging, had een of andere instelling, had een actie ontketend of die heeft visie. Ik weet nooit hoe je dat noemt en ik bedoel het niet leuk, maar ik bedoel gewoon, ik weet niet hoe dat deed. Die had visie voor evangelisatie in de stad. De stad moest met het evangelie bereikt worden, zo. Ik meende dat hele nummer erover ging, maar dat is die dan niet in ieder geval. Nou, in ieder geval, daar waren twee teksten voor aangehaald. Ik dacht zelfs dat ze op de voorpagina stonden. De ene was Jezus de stad ziende weende over haar. En de andere tekst was bid veel eer voor de stad waarheen. Nee, ja, bid veel eer voor de stad. En toen puntje. He? Uit de Ezechiël, ja. Waar staat, bid veel eer voor de stad waarheen u de Heer gevankelijk heeft doen wegvoeren. Het eigenaardige is natuurlijk dat als je die teksten werkelijk opzoekt, dan kom je dus heel ergens anders terecht waar de mensen die teksten gebruikten wilden wezen. Want de uitspraak, bid veel eer voor de stad, staat er niet. Er staat, bid veel eer voor de stad waarheen u de Heer gevankelijk heeft doen wegvoeren. Maar in het vers daarvoor ongeveer staat, bid niet voor Jeruzalem. En dat was die stad waarover de Heer weende. En dat was de andere tekst. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zoek je ze op en leg je ze bij elkaar, dan kun je dus wel schudden. Dat hele idee. Maar men haalt zelfs maar een deel van een zin eruit enzovoort. Want het is natuurlijk zo dat het evangelie niet moet gepredikt worden aan de stad. En ook niet aan het dorp. Ik bedoel, gewoon aan alle mensen. En dan kunnen wij wel denken, we moeten speciaal naar de stad. Als u dat denkt, dan moet u dat vooral doen. Dat vind ik wel. Maar daar moet je niet bijbelteksten bij aanhalen. Dat is ook nergens voor nodig. Het is voor alle mensen. Dus dat geldt voor degene die in de stad wonen. En voor degene die in een dorp wonen. En als je het zo doet, dan, ja, dan maak je toch misbruik voor eigen doeleinden van bepaalde, nou, ik zal niet eens zeggen bijbelteksten, maar bepaalde uitdrukkingen uit de Bijbel dan. Hè. Je haalt ze compleet uit zinsverband, waarvan we vorige keer hem al hebben vastgesteld dat ze dan dus niks meer betekent, niks meer betekenen, enzovoort. En je laat wat er werkelijk staat compleet buiten beschouwing. Bovendien ging het in die twee teksten in de ene stad nog over Jeruzalem, in de andere ging het over Babel. En er werd dus gezegd, bid niet voor Jeruzalem. Het volgende vers zei trouwens ook, de Heer weende over de stad. En het volgende vers zegt dat hij aankondigde dat de stad verwoest zou worden. En ze zouden het geenszins ontvlieden. En het was vastbesloten en hoe het maar heten mag. Dus bidden daarvoor helpt dan toch in ieder geval niet. En de andere stad was Babel. En de Heer zei dus, bid voor de vrede van Babel. Dat kun je vandaag ook beter niet doen. Lijkt mij, want het was de bedoeling dat Babel verwoest zou worden. Nou, het er weer staat, zou het verwoest worden, is de Bijbelse gedachtegang. Dus hoe je dat ook keert of vindt, ik ga niet om die mensen. Ze hebben goede bedoelingen, denk ik dan maar. Maar met de Bijbel heeft het zoveel niet meer van doen. En dat is natuurlijk triest, omdat men de indruk wil wekken van wel. Dat is nou een voorbeeld van het woord der waarheid niet recht verdelen. En zelfs een extreem voorbeeld ervan, denk ik. Hè? Ja, dat is niet eens een uitleg, broeder. Ze proberen je wat wijs te maken in de hoop dat je het niet opzoekt in je Bijbel, want dan staat er iets heel anders eigenlijk, hè? Zie? Nou goed. Nou, heb ik lelijke dingen genoeg gezegd weer, hoor. Oh nee, nog niet. Er komt nog vers 16. Maar stel u, dat wil zeggen, benaastig u om jezelf een proef voor te stellen naar arbeider die niet beschaamd voor die het woord der waarheid recht snijdt, recht verdeelt, dat is gewoon goed mee omgaan. Ik heb vorige keer al gezegd, elke tekst, en ik bedoel niet bijbeltekst, maar ik bedoel tekst per strekkende meter, elke tekst heeft een structuur. Als het dat niet heeft, heeft een gek het geschreven, dus dan hoef je er verder niet mee bezig te houden. Maar het heeft, ja, daar heb ik ook voorbeelden van, zuster, een la vol. Langzamerhand, want zulke brieven krijg ik nog wel eens. Dus is het geen koper staat, dan slaat nergens op. Je hebt het hele velletje doorgelezen, je weet nog niet waar het over gaat. Dat zulke brieven krijg je dan, hè? Dat zijn brieven van gekken, dat zeg ik nu, want u weet toch niet over wie ik het heb, dus dat is makkelijk. Maar ik meen het wel helemaal serieus, hè? Dat is volkomen warboel, hè? En dus wartaal. Daar hebben we het niet over, maar een fatsoenlijke tekst. Die is opgebouwd en is dus ingedeeld, ook valt ook in te delen. Je moet de dingen in hun samenhang zien en lezen enzovoort. Dat is wat men met de Bijbel zou doen. En daartegenover het andere uiterste is dat van vers 16. Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Daar valt weinig aan uit te leggen, want ongoddelijk wil zeggen dat God er geen plaats in heeft. En dan is het dus ijdel roepen, want ijdel roepen is leeg roepen, want als God er geen plaats in heeft, dan is het leeg, uiteraard. Niettemin schijnt het wel roepen te zijn, dat wil zeggen, er wordt met kracht iets medegedeeld, maar hoe krachtig het ook lijkt, het is leeg. Het zijn lege, holle woorden. Daar hoef ik geen voorbeelden van te geven, want de meeste woorden die tegenwoordig tot ons komen, zijn hol. Ik bedoel, er wordt niks gezegd, hè? In de praktijk, er staat, stel u tegen dat ongoddelijk ijdel roepen en daarna, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Dat zij slaat op degene die dat roepen, hè? Dat zijn dus de ijdelroepers, om zo te zeggen. Zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen in de loop der tijd. En vergis u niet, dat is 2000 jaar geleden gezegd. Dus als het toegenomen is, is het inmiddels wel toegenomen. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is waar wij vandaag tegenaan lopen. En daar durf ik helemaal geen voorbeelden van te geven, eigenlijk. Want ja, hè? Is het zo'n blad ook, het gaat niet om dat blad specifiek, maar zo'n, is het een christelijk blad, dan lees ik dat, dat doe ik echt serieus. Ik denk, we zijn die mensen mee bezig, ze zijn al actief, enzovoorts. Maar aan het van vraag ik me altijd af, en waar ging het nou helemaal over? En wat hebben ze nou mij nou willen vertellen, behalve dat ze zo actief zijn, hè? En, hè? Nou ja, niks. Ik bedoel, ik word er ook niet door opgebouwd of zo. Ik zou me hooguit schuldig voelen, wellicht, omdat ik met die mensen niet meedoe. Daarna hoop ik dan dat zij zich schuldig voelen dat ze met mij niet meedoen. Dan hoop ik dat dat weer rechtgestreken is enzovoorts. Maar qua boodschap, qua inhoud, wat word je er wijzer van? Huh? Ik heb net artikelen zitten lezen onderweg hierheen. Dat ging over een thema, dat ik durf het nauwelijks meer te noemen. Dat gaat over evolutietheorie tegenover het creationisme. Ja hoor, het zal wel aan mijn leeftijd liggen, zuster. Vroeger heb ik me er ook wel eens in verdiept. Maar dat heeft niet al te lang geduurd. Je weet gauw genoeg uit welke hoek de wind waait en hoe het in elkaar steekt enzovoort. Dan houdt het op. En om daar constant mee bezig te zijn, altijd maar weer, en om het gelijk van het creationisme, van de zogenaamde Bijbelse visie te bewijzen, ja, ik geloof niet dat het zin heeft. Echt niet. Ik geloof niet dat het zin heeft. Waarom? Huh? Ja, ik vind de verspilling van tijd en energie en je weggooien van een stuk van je leven, zeg ik altijd. hoe minder er overblijft hier, zal ik maar zeggen. Hoe meer ik zeg, je gooit een stuk van je leven weg. Maar goed, maar ik meen het wel heel serieus. Je bent met dingen bezig die nergens op slaan. Als mensen niet geloven willen, dan geloven ze niet. En ook hoe kun je aantonen dat die evolutietheorie in zichzelf niet deugt. Daarmee breng je mensen niet tot geloof. Ik kan beter gewoon over de Bijbel hebben, in de hoop dat men tot het inzicht komt dat de Bijbel in zichzelf wel deugt. En of die twee elkaar verdragen, dat doet mij niks. Dat maakt ook helemaal niks uit. Het gaat erom dat de Bijbel in zichzelf zich bewijst. Daar heb je buiten de Bijbel niks bij nodig. Gewoon in de Bijbel zelf. Niet dat er buiten niks ter sprake zou komen. Maar het is niet werkelijk noodzakelijk. En daar gaat het maar om. Hè? We hebben de Bijbel genoeg. En dat blijkt ook uit wat hierna nog uiteengezet wordt. Zelfs in ditzelfde hoofdstuk nog. Dus ik kan beter maar gewoon doorgaan. Stel u tegen het ongoddelijke ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Voor alle duidelijkheid, ik ga ervan uit dat zo'n uitspraak hier in vers 16 niet gericht is tegen het zogenaamde ijdel roepen in de wereld door ongelovigen. Ik ga ervan uit dat het gericht is tegen degene die binnen de gemeente, als gelovigen, zich met daarmee bezighouden, met ongoddelijk ijdel roepen. Daar heb ik alle reden toe, omdat de voorgaande waarschuwingen in deze brieven, in de vorige, blijkbaar ook die strekking hebben. Hè? In 1 Timotheus 1 vers 4 bijvoorbeeld, dat men zich niet zou begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer vragen voorbrengen dan stichting gods die in het geloof is. Dus niet gericht tegen volstrekt ongelovigen, maar het gaat erom waar de gelovigen zich mee bezighouden. Zie? En daar wordt tegen gewaarschuwd. Hetzelfde geldt natuurlijk voor 1 Timotheus 1 vers 19 en 20... waar Hymenaeus en Alexander met name genoemd worden. Het gaat om gelovigen uiteraard. Hè? En hetzelfde geldt voor 1 Timotheus 4. De geest zegt duidelijk dat sommigen in de laatste dagen zullen afvallen van het geloof. En zich begeven tot verleidende geestenleringen der demonen enzovoort. Dat gebeurt binnen een christelijk verband, zal ik maar zeggen. Daar gaat het om. En wat ongelovigen doen moeten zij weten. Ik bedoel, daar heeft Timotheus ook verder niet mee te maken. Hij zou hen het evangelie prediken, that's all. En ik denk dat hetzelfde geldt voor 2 Timotheus 2 vers 16. Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen onder de gelovigen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En het is in de praktijk ook zo. Voor de Bijbel heeft men ook in onze dagen zo goed als geen belangstelling meer. En voor zover men weer wel belangstelling heeft, is het om de Bijbel tegen te spreken. Of zelfs te herschrijven. Zover gaat het zelfs. Hè? Maar ook onder wat wij noemen evangelische christenen, mensen waarvan wij geloven dat zij kinderen God zijn en wedergeboren, vind je precies hetzelfde, niet de minste belangstelling voor de Bijbel. Nou goed, waarvoor dan wel? Durf ik niet eens te noemen. Dus vooruit maar weer. Maar van hen staat, en hun woord zal voort eten gelijk de kanker. U weet wat kanker doet, hè? Het eet als het ware de gezonde lichaamcellen op. Verdrinkt ze, enzovoorts. En men gaat er ook aan dood, zo werkt zoiets. Het zijn cellen die zich ontwikkelen. Het is stof, het is vlees, hoe moet je zoiets zeggen? Het is weefsel dat zich ontwikkelt, maar volstrekt nergens toe dient en schadelijk is voor het gezonde weefsel. En dit is een treffende beschrijving wat het voor een ding is. En begrijp hem goed, ze wisten vroeger dus ook wel wat het was. Goed. Hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Want het neemt het goede weg. En het is strijdig met het werk van de Heer enzovoorts. Bovendien, kanker heeft iets van zuurdecem. Het wordt groter en groter en groter. Nee, het is geen smakelijk verhaal, maar daar gaat het nou juist om. Het is ook geen smakelijk verhaal. En deze activiteit onder kinderen gods is ook niet zo'n smakelijk verhaal uiteraard. Hè? Het is de werking van de dood. Het lijkt heel wat, het zwelt op, net als zuurdecem. Het lijkt groot, imposant enzovoorts. In werkelijkheid is het de werking van het verderf. Om het maar eenvoudig te houden. De werking van de zonde en van de valse leer. Want dat is wat zuurdecem ook is, hè? Een beeld van valse leer eigenlijk. Hun woord zal voorteten geleden de kanker onder welke Hymenaeus en Philetus. Hymenaeus kwamen we al tegen. Dat was min of meer toeval. In het laatste vers van 1 Timotheus 1, vers 20. Waar staat in vers 19 dat men het geloof zal vasthouden. Dat is het algemene eerste oproep in deze beide brieven aan Timotheus. Houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander. In elk geval, Hymenaeus heeft van het geloof schipbreuk geleden. En Paulus zegt, ik heb hem de Satan overgegeven. Dat betekent in de praktijk, maar dat zal ik in de tijd wel besproken hebben, dat de apostel geen contacten onderhoudt meer met deze Hymenaeus. En that's it. In de praktijk dus beschouwd als ongelovige. Dat wil niet zeggen dat Paulus denkt dat het een ongelovige is, überhaupt. Maar hij gaat gewoon met zo iemand niet om. Dat is het afstand bewaren, want het is gevaarlijk. Het houdt je bezig, legt beslag op je, enzovoorts. En ze hebben niks positiefs te melden, integendeel. En dus zegt hij, die heb ik de Satan overgegeven, aan de wereld gelaten die beheerst wordt door Satan. Moeilijker is je niet. Dat is wat het betekent. En hier in 2 Timotheus 2 zijn we uiteraard verder in de tijd. En daar wordt de man blijkbaar weer genoemd. Hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Zo is het ook met deze Hymenaeus. Geloof losgelaten en wat hij dan wel predikt of doet. Ja, dat kun je zelf bedenken. Je kunt natuurlijk ook je eerst afvragen wat betekent die naam. Want dat is ook niet... gewoon ook niet zonder betekenis, al moet ik zeggen, je hebt er niet altijd wat aan, maar Hymenaeus is de Griekse god van het huwelijk, de god van het huwelijk heet dat. Ja, in de praktijk betekende dat Hymenaeus werd aangeroepen ter gelegenheid van huwelijkssluiting uiteraard, en het Hymenaeus werd ook nog gezongen. U zou denken dat zal van Rooms-Katholiek muziekstuk zijn, maar dat is niet zo hoor. Nee. Maar goed. Het Hymenaeus, de god der echtverbintenis. Nou goed. Maar, en daarna hebben we Philetus. En Philetus betekent zoveel als liefhebber. Phil, dat weet u, hè? Liefhebber. Moeilijk mag dat ook al niet zijn. In Philadelphia. De broederliefde enzovoort. Hè? Liefhebben. Zet je de twee naast elkaar, kom je toch bij elkaar in de buurt. Eén gaat over het huwelijk, de ander gaat over het liefhebben. Zodat de volgende vraag nog is, eventueel, waarmee wordt dan een huwelijk gesloten of wat heeft men lief? En het antwoord daarop is tamelijk makkelijk te geven. Omdat van Demas, maar zei iemand anders, maar van Demas staat, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Nou ja, er staat niet heel ergens anders, staat in hoofdstuk 4, vers 10. Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat is één. En Hymenaeus is de god van het huwelijk. Maar wij kennen in Openbaring de naam Pergamus als naam van een gemeente, daarmee als naam van een brief, zal ik maar zeggen. En daarmee ook als aanduiding van een specifiek tijdperk uit de kerkgeschiedenis, als je dat zo kunt zeggen, Pergamus. En per is zwaar en gamus is het huwelijk. Een zwaar huwelijk. En wat daar besproken wordt in die brief aan Pergamus, nou ja, strikt genomen aan de engel van de gemeente, de Pergamus, wat is dat, Openbaring 2, geloof ik het. Wat daar besproken wordt is de verbintenis, het huwelijk tussen kerk en staat. Een verbintenis die in die jaren tot stand kwam, die periode die daar beschreven wordt feitelijk, op betrekkelijk symbolische wijze weliswaar, maar die eigenlijk nooit meer opgeheven is, al moet ik zeggen dat wij in onze tijd natuurlijk wel degelijk de scheiding kennen tussen kerk en staat, maar hoe lang bestaat dat pas in Nederland? Is dat al 150 jaar inmiddels? Nog niet zo heel lang hoor. Nog niet eens geloof ik, hè? Scheiding tussen kerk en staat. Maar ja, daar zijn we blij mee dat daar scheiding tussen is. Maar in de praktijk betekent dat niet zo heel veel. Omdat de kerk aan de andere kant in het algemeen wel degelijk zoekt naar op zijn minst erkenning, maar eigenlijk ook gewoon macht in de wereld, nog steeds. Dat is één ding. En aan de andere kant, omdat die kerk toch een aflopende zaak is, dus de staat heeft er zich van ontdaan. Denkt u daar maar eens over na. Waar moet de staat dan met de kerk? De kerk is toch een zinkend schip. Ik bedoel, het christendom als zodanig is toch een zinkend schip. Moet de staat daarmee? Hebben ze toch ook niks aan? Dus de scheiding tussen die beiden is ook niet zo vreemd, hè? Maar goed. Nee, waar het om gaat is natuurlijk dat die dingen zitten in het hoofd, wijs ik, maar tussen de oortjes heet dat tegenwoordig. Maar ik moet wijzen naar het hart. Die dingen zitten in het hart van de gelovigen ook, hè? Ze willen wat zijn in de wereld. Het tijdschrift wat daar ligt gaat allemaal over. Die mensen doen goed werk, hoor. Ik wil er niks lelijks van zeggen. Ik noem de naam maar niet, hè. Maar misschien heb ik dat in afstand gelezen. Dus dan zeg ik dat er maar bij. Die mensen doen goed werk. Maar je leest dat door. En het gaat alleen maar over de wereld en de ellende in de wereld, waar wij als christenen wat aan zouden moeten doen. En ik vind niet dat je er niks aan zou moeten doen, of dat het niet mag. Maar ik zou ook niet weten waarom dat moet, eerlijk gezegd. Nee, ik vind wel dat je eventueel mensen het evangelie moet prediken. Natuurlijk aan mensen die in de problemen zitten, onze inziens. Maar ook aan mensen die onze inziens helemaal niet in de problemen zitten, maar alleen maar ongelovig zijn. Hebben die ook nog? Dat heb ik me vroeger veel afgevraagd, als jongen al, hè. Omdat evangelisatieprediking, en u weet, ik heb heel wat evangelisatieprediking gehoord. Maar die was gewoonlijk gericht op mensen die bij de brokstukken van hun leven zaten en zo. En ik geef altijd meteen toe dat dat een prima gelegenheid is om tot geloof te komen. Je hebt dan toch weinig meer te verliezen. Dat is zo. En daarna geef ik ook toe dat de meeste mensen uiteindelijk zitten bij de brokstukken van hun leven. Dus je bereikt toch de meeste mensen ermee. Maar ik heb altijd gedacht, wat nou met die mensen die het gemaakt hebben, zal ik maar zeggen. En die hun zinziens gelukkig zijn enzovoort. Nou, hen moet je ook het evangelie brengen, uiteraard. Hè? Nou goed, aan iedereen dus. Maar het is zo'n rare benadering. De wereld en de nood van de wereld. De Heer, broeders en zusters, richt zich niet op de nood van de wereld. Dat kan ik in alle eerlijkheid en oprechtheid zeggen. De Heer is bezig met het verzamelen van één eigen volk. Uit de wereld. En dat is een heel andere gerichtheid. En ik wijs er maar op, want ik ga er niet al te diep op in, maar ik wijs er dan ook maar op dat er staat dat de Heer evangelisten heeft gegeven, maar dat staat er niet, hè? Er staat bij aan wie, waaraan hij die evangelisten gegeven heeft. En niet aan de wereld, maar wel aan de gemeente. In Efeze 4. Dus het werk is andersom gericht. Zie? Nou goed. Maar het probleem is dat als je een beperkte blik hebt en die fundamentele Bijbelse waarheden kwijtraakt, dan hou je een smalle blik over die al gauw verkeerd gericht is. Kent u dat ook? Heb je wel eens met een telescoop naar een ster gezocht aan de hemel? Zo'n grote telescoop. Of niet? Heb je dat wel eens gedaan? Hè? Ja, je vindt die ster niet gewoon, hè? Je vindt hem dom. Je kunt hem op blote ogen zien, dan zet je die kijker erop en dan kan je, nee, mis. En dan maar zoeken. En je vindt hem niet. Waarom niet? Omdat je beeldhoek te smal is. En je hebt geen referentie meer. Je kijkt maar langs een heel smal paadje, zal ik maar zeggen. En die ster daarmee raken, dat is verbazend moeilijk. Wat je kunt doen is de vergrotingsfactor terugbrengen. Zodat hij minder sterk vergroten krijgt, een groter beeld. Dus, zie je meer, een grotere beeldhoek. Maar ja, dan versterkt hij weer niet zo erg. Dus ja, dan zie je weer niks, hè. Dus als je de ringen van Saturnus wil zien, broeder, heb je wel een klus, hè? Begrijp je waar ik het over heb? Sommige mensen hebben zo'n smal, enge blik, weet je wel. En die zien van de rest van de wereld niks. Die zien nood in de wereld, maar zien niet waar de Heer mee bezig is. Hè? En hebben geen overzicht over het geheel. Ze hebben een hobby, een stokpaardje heette dat vroeger, toen mensen nog wisten wat een stokpaardje was dan. Hè? Maar goed. Nee, maar het gaat om een algemeen werk dat de Heer zou doen. En we zouden inderdaad ons richten niet om de wereld, daar ook geen huwelijk mee sluiten, ook onze gedachten daarmee niet laten verwarren. Wij zijn geheel anders. met een uitdrukking uit de nieuwe vertaling van Efeze 4, dus die mag ik eigenlijk helemaal niet noemen. Maar in elk geval, wij worden, was de bedoeling, getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. En dat is het dan, hè? Overgezet uit de duisternis in het licht, enzovoorts. En het is allemaal dus gericht de andere kant op. En het blijft een vaste waarheid dat als men het geloof loslaat, dan wel daar schipbreuk van leidt, dan wel daarvan afwijkt, of hoe de termen maar luiden in deze brieven aan Timotheus, dan komt men automatisch terecht bij de wereld en bij de wet. En daarin heeft God geen plaats. Nou ja, zijn naam soms nog net, maar dan houdt het ook wel op. In elk geval Hymenaeus en Philetus. Van hen staat dat hun woord voortheeft geleid de kanker. Maar van hen staat ook in vers 18 dat ze van de waarheid zijn afgeweken. Dat is natuurlijk hetzelfde als van het geloof afwijken. Want geloof is geloof in de waarheid. Wijk me van geloof af, wijk me van de waarheid af. En daarmee van het licht. Want waarheid is licht. En dus komt men vanzelf in de duisternis en dus in onwetendheid terecht. En dat is wat hier ook staat. Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreden geschied is. En verkeren daarmee dus sommiger geloof. Het geloof van sommigen brengen daarmee verwarring, is eigenlijk het idee. Ze leren dat de opstanding alreden geschied is. Wat ze dan precies leren staat er niet bij. Dat vind ik altijd het leuke van zulke soort teksten, dat er niet precies bij staat. Want hoe dan ook, het is toch niet waar, dus waarom moeten wij precies weten hoe het in elkaar steekt? Wij hoeven van onbijbelse leringen natuurlijk ook eigenlijk niks te weten. Maar het is een oude gedachte, tot in onze dagen trouwens. Want men heeft de opstanding altijd willen wegredeneren. Kijk, er zijn er die zeggen opstanding bestaat niet. Dat is 1 Korinthe 15. Hè? Dat is min of meer het hoofdstuk aan gewijd. Althans, het was de aanleiding tot dat hoofdstuk blijkbaar. Want schrijft Paulus, hoe dan zeggen sommigen, als Christus is opgestaan hebben wij gepredikt. En hoe zeggen dan sommigen dat het niet kan, dat er geen opstanding der doden is. En als er geen opstanding der doden is, is Christus niet opgewekt. En zijn allen die inmiddels gestorven zijn dus verloren. Ook al zijn ze als gelovigen ontslapen in Christus enzovoorts. Kortom, nee, die opstanding komt nog. En toch heeft men altijd bezwaar gemaakt tegen opstanding. Eigenlijk alleen omdat men het zich niet kan voorstellen. Namelijk, men kan zich niet voorstellen dat het zou kunnen, dat het bestaat, dat het mogelijk is. En voor dat doel ontkent men het dus eventueel glashard. Maar ja, we zouden Nico en Karel niet meer noemen. En Jacobine dus vooruit maar weer. Men ontkent het glashard. En er zijn er ook die het wegredeneren en zeggen, nee, je moet er iets anders onder verstaan. En langs die weg wordt geredeneerd dat opstanding al heeft plaatsgevonden. Soms. Dat is net zoiets als de Bijbelse leer over de wederkomst. Men gelooft niet, men acht het onwaarschijnlijk dat iemand, een mens uit de hemel komt. Nou, al is het dan de Heer Jezus. Maar dat een mens uit de hemel komt om hier op aarde een koninkrijk op te richten. Mede omdat men die mens of helemaal niet in ere houdt. Of omdat men hem zodanig zo ver weg verheven heeft, vanwege zijn godheid, weet u wel, dat men zich niet kan voorstellen dat hij hier op aarde komt om hier het ondermaanse, heet zoiets, een koninkrijk op te richten. Waar zou dat voor nodig wezen? Want wij vinden het niet nodig en dus mag hij het ook niet nodig vinden. Daar komt het ongeveer op neer. En als men dan toch niet onderuit kan, onder dit soort profetieën zal ik maar zeggen in de Bijbel, dan probeert men ze anders te verklaren. Bijvoorbeeld, alle profetieën zijn al vervuld, dus een eerste komst. En als er dan toch volgehouden moet worden dat er een wederkomst plaats zal vinden, dan zegt men, nou, dat is al gebeurd, want er staat toch in handel in Johannes 14... In Johannes 14, dat de Heer zou wederkomen en het is duidelijk dat dat al gebeurd is. En het probleem van dat soort redenering is dat er weinig tegen in te brengen is, omdat ze nog gelijk hebben ook. Hebben die of niet? Volgt u die zo gauw of niet? Ik ga hem even aanhalen, even opzoeken dan, Johannes 14. Johannes 14. Want daar staat in vers 18, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En als je van niks weet, denk je nog met de nadruk op weder, want het staat schuin gedrukt, ik kom weder tot u. Maar wij weten natuurlijk dat dat woord weder er dus niet staat. De Heer zei gewoon, ik kom tot u. Maar goed, dan kan je altijd zeggen, de Heer zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Want er staat in waar het maar was, vers 3. Dat is maar een halve bladzijde terug in dezelfde uiteenzetting. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, dan zal ik weder tot u komen. En het wordt dan opnieuw gezegd door de Heer blijkbaar in vers 18, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Waarmee men redeneert dat dit blijkbaar gaat over wat wij populair noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Dus de wederkomst van Christus is hetzelfde als de uitstorting van de Heilige Geest. Hè? Hoe vindt u die? Hij zit verbazend goed in elkaar, omdat de hele redenering volstrekt klopt. Behalve die uitdrukking dan ik kom weder, want dat staat er ook niet. En zo heet het ook niet, althans niet hier in vers 18. Wel in vers 3 trouwens. Maar dit is niet wat normaal gesproken onder de wederkomst van Christus verstaan wordt. En daar gaat het maar om. Maar als het betoog alleen zou inhouden dat deze uitspraken over de Heer, ik kom weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben, uit vers 3, in samenhang met vers 18, dat deze uitspraken vervuld zijn, in elk geval door, wat het maar was, maar in elk geval door de uitstorting van de Heilige Geest, heeft men groot gelijk, want het is ook zo. Alleen gaat het niet over de wederkomst. Maar sommigen willen hier de wederkomst zien, omdat het woord nog ergens staat. En dan is het dus daarna geen wederkomst meer. Dat is ook wat kort door de bocht, denk ik. Maar ik ben altijd blij toch met zo'n uiteenzetting. Omdat die bevestigt wat ik vind van dit hoofdstuk, wat ik erin lees. Dat de Heer zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden, vers 2. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn mocht waar ik ben. Het is niet zo moeilijk aan te tonen dat het al vervuld is. Want hij heeft ons tot zich genomen en wij zijn waar hij is. Hoeveel teksten wilt u hebben? Met hoeveel teksten neemt u genoegen als bewijs? Er zijn er genoeg. We zijn aan Christus verbonden. Hij heeft ons tot zich genomen, enzovoort. En we zijn met Christus opgewekt en met Christus medegezet in de hemel. Wij zijn waar hij is. En ons leven is met Christus verborgen in God. En de plaats bereiden, er was niet veel anders dan de deur open doen. Nou ja, ik zei, natuurlijk, het was wel wat anders, maar het was de hemel ingang. Men leest de Hebreeënbrief, die is daar het meest uitgebreid over. Hij ging in het ware heiligdom en nadat hij de toegang geopend had, om zo te zeggen, heeft hij ons inderdaad tot zich genomen. En als u mij vraagt, dat was niet eens op de Pinksterdag, daarom zei ik met aarzeling een paar keer, uitstorting van de Heilige Geest. Dat was het wel, maar het was niet de Pinksterdag. Het was op eerste paasdag, want de Heer ging heen om plaats te bereiden. En op dezelfde dag nog kwam hij terug tot de discipelen en blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Hetgeen toen natuurlijk ook gebeurd is, tenzij anders vermeld. En het wordt niet anders vermeld, dus inderdaad, toen ontvingen ze de Heilige Geest. En toen werden ze officieel met de Heer verbonden, zal ik maar zeggen. Zo was dat. Daar was hij dan weer. Eerder op de dag zei hij, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En later op de dag zei hij, raak mij maar aan. Kun je, om zeker te weten dat ik het ben, enzovoorts. En dat was het dan, dat is de vervulling wat hier werd aangekondigd. Zie. Maar dat gaat niet over de wederkomst. Zie. Maar men probeert dit soort zaken weg te redeneren op een of andere wijze. En voor zover men dat ziet als wederkomst, wil men daar natuurlijk ook nog het aardse koninkrijk aan vastkoppelen. Zo van, die wederkomst is al gebeurd, dus we leven nu in de dagen waarin het koninkrijk Gods op aarde gestalte zou moeten krijgen. En diegenen die zo gericht zijn op de wereld, denken dat onvermijdelijk hoor, zonder enige bijbelse grond. Maar die weten niet beter dan, hebben niet anders gehoord of denken niet anders van, wij zijn bezig het koninkrijk Gods op aarde te vestigen. Of uit te breiden. En dat is natuurlijk niet zo. Integendeel, dat wacht ook op de wederkomst van Christus. Dan zijn er nog die beweren dat de opstanding geschied is. Dat wil zeggen de opstanding van de gelovigen. Hetgeen voornamelijk tot uitdrukking komt in het idee dat een gelovige niet ziek zou hoeven te zijn of iets dergelijks. Men claimt lichamelijke volmaaktheid kennelijk al. Hetgeen natuurlijk toch wat dom is. Ik bedoel, je moet dan toch een soort bord voor je hoofd hebben. Ik probeerde net de woorden te vinden. Hoe moet ik dat dan anders serieus zeggen? Ik zeg altijd, degene die lichamelijke gezondmaking en lichamelijke gezondheid claimen, zelfs van de Heer, en zeggen dat ze daar recht op hebben, dat het de bedoeling is van de Heer, zitten toch met het probleem dat tot op heden gelovigen nog altijd gewoon ook overleden zijn. Ze werden ziek en zij stierven enzovoorts. Waar blijf je dan met het verhaal? Toch helemaal nergens. Maar gek genoeg, dat laatste negeert men. Alsof de dood niet de ergste ziekte zou zijn die er is. En alsof dat niet de grote vijand zou zijn, enzovoorts. Niettemin, de Bijbel leert dat. Maar de Bijbel leert ook dat wij wachten op de komst van de zaligmaker, die onze vernederde lichamen veranderen zal, pas in de toekomst, en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Dat is Filippenzen. En 1 Korinthe 15 is trouwens ook wel aardig, want daar staat gewoon, want dat is het hoofdstuk over die opstanding enzovoorts, en daar staat gewoon dat wij wel niet alle zullen ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden, want dat is noodzakelijk, want het sterfelijke erft het onsterfelijke niet, en het verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet enzovoorts. Met andere woorden, wij leven nog in een vergankelijk, dat woord staat er ook trouwens, in een vergankelijk lichaam met al zijn tekortkomingen en gebreken enzovoorts. En het wachten is op de opname van de gemeente, feitelijk. Zie? En dat is dan de opstanding voor wat de gemeente betreft, uiteraard. En voor wat de rest van de mensheid betreft, het wacht uiteraard gewoon op de jongste dag. Maar niettemin zijn er die dit soort leringen prediken, ook in onze dagen, en hoe dwaas ze ook zijn, naar de mens al, maar ook met een beetje Bijbels licht erop, ze vinden toch ingang, vreemd genoeg, waaruit je maar weer ziet hoezeer men verleid is en hoe weinig men geworteld is in de waarheid waarin men geworteld en gegrond zou zijn, immers. Hè? Nou goed.
Daarom heeft Paulus ook bij Korinthe 10, daar ook geschreven bij, is er al een voorbeeld in, hè, in alles.
Zo verging het Israël ook, ja. Het week van de waarheid af. Het is met de waarheid begonnen. Het is door de waarheid ontstaan. Enzovoorts. En het trekt zich van de waarheid vervolgens niks meer aan. De rest van de geschiedenis niet. En dat, zo gaat het in het christendom natuurlijk ook, hè. Ja. Nou goed. Hymenaeus en Alexander zeggen dat de opstanding al reden geschied is. En verkeren, krom maken betekent dat, hè. Een keer brengen in, krom maken, verkeren sommige geloof. Evenwel, het vaste fundament, dat is een pleonasme van een fundament, is geen fundament als het niet vast is. Hè? Een vast fundament. Het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel, dit waarmerk. Punt 1, de Heere kent degene die de zijne zijn, en ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. In de eerste plaats, de uitdrukking de Heere kent degene die de zijne zijn, betekent blijkbaar, dat kun je hier goed zien, niet, dat de Heere weet wie het zijn. Stel je voor dat hij het niet weet. Ik bedoel, natuurlijk weet hij wie de zijne zijn. Maar daar gaat het niet om, uiteraard. Bovendien, het zou niks betekenen. Uit de context niet en in de context ook niet. Waar het om gaat namelijk, is nog steeds over de ideeën uit vers 11, 12 en 13 hiervoor. Namelijk, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij verloochenen, hij zal ook ons verloochenen, enzovoorts. Want de Heere kent degene die zijne zijn, betekent uiteraard, de Heere heeft gemeenschap met degenen die de zijne zijn. En om het uit te leggen, de Heer zorgt voor degene die de zijnen zijn, die van hem zijn, enzovoorts. En andersom is dat natuurlijk ook dan dus zo. Wij mogen rekenen op de zorg van de Heer. Wij mogen rekenen daarop dat hij voor ons zorgt, dat hij onze goede herder is, dat hij onze hoge priester is, dat hij ons hoofd is, dat hij ons kent, in de zin van niet alleen hij weet wie wij zijn, maar hij weet ook wat in ons is, enzovoorts. En hij zorgt voor ons. Alleen voor de zijnen, niet voor degenen die de zijnen niet zijn. Hè? Dat wil zeggen, gaat hier in de uitdrukking de zijnen niet om heel de schepping, maar het gaat om de herschepping. Dat wil zeggen, het gaat om degenen die in Christus een nieuw schepsel zijn, uiteraard. Die hij verzamelt uit de wereld, die hij roept uit de wereld, die hij trekt uit de wereld, die hij overzet uit de duisternis tot zijn licht, enzovoorts. Dat wil zeggen, willen wij dat de Heer voor ons zorgt, dat is prima, maar dan zouden wij ons aan hem onderwerpen en hem dienen. Dat is het verhaal en dat is de samenhang die we een vorige keer natuurlijk al besproken hebben, naar aanleiding van vers 12 en 13 in elk geval. De Heer zorgt voor, want kennen is gemeenschap hebben. Dat is de echte betekenis van de term. De Heer kent degene die de zijne zijn. En een ieder die de naam van Christus noemt, maar onder die uitdrukking zou men verstaan, ieder die de naam van Christus beleidt, uiteraard. Hè? Eventueel op te vatten als een ieder die met de naam van Christus genoemd wordt. Of een ieder die zich met de naam van Christus noemt, want dat is de betekenis van vanzelfsprekend. Sta af van ongerechtigheid. En het leuke is natuurlijk dat wij meteen vragen, wat is dat dan, ongerechtigheid? Ja, gewoon wat in die voorgaande versen genoemd is uiteraard, hè? Anders ben je de draad van het verhaal kwijt, hè? Hoezo ongerechtigheid? Wel, het woord der waarheid niet recht verdelen, ongoddelijk ijdel roepen, dat is ongerechtigheid uiteraard. Het afwijken, vers 18 inmiddels, het afwijken van de waarheid, dat is ongerechtigheid. En met een wat neutralere term, kwaad. En nu ik die toch noem, kan ik ook wel even noemen, 2 Korinthe 5, waar staat dat een ieder, dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. En kwaad daarin, dezelfde zin uiteraard, hè? Het goede van een gelovige, want het gaat alleen maar om de gemeente daar. Het goede van de gelovige is dat hij de waarheid betrachtend opwast, alleszins enzovoorts, uit de Efeze 4 bijvoorbeeld. En het kwaad is dat hij van de waarheid afwijkt, enzovoorts. En dus het woord Gods loslaat. Dat is kwaad namelijk. En in dit geval heet het dan ongerechtigheid. Want gerechtigheid is in de praktijk trouw aan het recht. Maar aangezien het recht per definitie het woord van God is, is ongerechtigheid dus het afwijken van het woord van God. En daarom volstrekt identiek aan ongeloof. En ongehoorzaamheid. Maar er staat, sta af van ongerechtigheid. Ik heb nog gezocht of ik die uitdrukkingen ergens kan vinden. Want het lijkt erop alsof dit citaten zijn uit het Oude Testament dus. Maar in mijn Bijbel staan er geen verwijzingen onder naar enig Oude Testamentisch Bijbelgedeelte. En ik heb het ook niet kunnen vinden. Maar ik denk dat het gewoon de samenvatting is van wat men populair zou noemen de geest van de Bijbel. Hè? De algemene gedachte in de Bijbel toch. Ik heb een hekel aan dit soort clichés trouwens, maar vooruit hè. Maar de algemene gedachte toch is in de Bijbel dat de Heer zorgt voor degene die de zijnen zijn. In de praktijk, toch? En de algemene gedachte is ook dat degenen die de zijnen zijn, staan af van ongerechtigheid. Dat wil zeggen, ergens anders gaan staan. Letterlijk, hè? zich daarvan afkeren, want dat is de andere uitdrukking die nogal eens gebruikt wordt. Dat zou men doen en dat leest men ook heel de Bijbel door. Dan vers 20. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten. Sommige ter ere, maar sommige ter onere. Dat grote huis, dat is in de praktijk natuurlijk gewoon de gemeente. Dat is waar de apostel aan denkt. En het is de herhaling van het idee uit 1 Timotheus 3, waar staat dat de gemeente, vers 15, is het huis Gods, namelijk de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. En als men daarvan afwijkt, dan is men weer verkeerd bezig, hè? Dat is ongerechtigheid. Maar dat huis Gods. En de apostel gebruikt hier een beeld. Hij zegt in een groot huis, in welk huis dan ook. Maar in ieder geval als het een groot huis is, zijn daar allerlei vaten. Huishoudelijke gereedschappen, zoals er zijn tafels en stoelen en bedden en kandelaren en wat het maar was. Want u weet, het woord vaten staat gewoon voor gereedschappen, hè? Dat weet u, hè. En vat is een gereedschap. Alleen in de smalle betekenis is het een kopje of een schotel. Een schotel is trouwens een plat kopje, als je mij vraagt. Maar goed. En een kopje is weer een kleine soep erin. Dus ja, dat is moeilijk allemaal. Maar aangezien het vat het eerste voorwerp is dat waarvan een mens zich bedient, wordt de term van oudsher gebruikt voor alle vormen van gereedschap. Gereedschappen. Wij zouden zijn vaten, stel u leden tot vaten der gerechtigheid, zegt Romeinen 6. En het idee is gewoon een stuk gereedschap. Iets dienstbaars dus, hè?
Het woord wapen is ook gereedschap.
Wapenen is precies hetzelfde, ja. Zodat je gewapend met een kop en schotel natuurlijk naar de keuken kunt lopen of naar de bar om hem nog eens op te laten vullen. Dat hij een wapen of een vat is in de praktijk precies hetzelfde. Een wapen gaat lang niet altijd over strijd. En zou je gedacht zijn dat je ook met een kopje iemand, kunt bestrijden. Met een fles dan, broeder. Ja, vooruit dan maar weer. Gereedschap, een wapen. En je kunt gewapend zijn met een nijptang. En zelfs met een dorstvlegel. Maar laten we het daar ook maar niet over hebben. In een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren voorwerpen dan maar. Het woord voorwerp betekent trouwens ook dat het een ding is dat ondergeschikt is. Hè, dat beschikbaar is. Wij kennen dat woord niet meer in ons Nederlands tegenwoordig. Wij denken dat een voorwerp hetzelfde is als een ding. Maar dat is niet waar. Een voorwerp is iets dat gebruikt wordt. Iets dat ondergeschikt is. Zoals daar is een leidend voorwerp. In die klassieke uitdrukkingen van de grammatica vind je het dus weer wel, hè? Leidend voorwerp, het is ondergeschikt. En leidend voorwerp, ja, een meewerkend voorwerp heb je ook nog, maar het blijft ondergeschikt, hè? Heb je dat? En als het bovengeschikt is, zal ik maar zeggen, dan heet het niet meer een voorwerp. Dan heet het onderwerp, klopt ook niet, hè? Nee. Maar goed, maar voorwerp wel degelijk wil zeggen dat iets ondergeschikt is. Zo zijn wij het voorwerp van Gods liefde. Zo heet zoiets, hè? In wat ouder Nederlands. Nou ja, ook nog maar 100 jaar terug. Maar goed. In een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren gereedschappen, maar ook houten en aarden. Van allerlei soort. Dit is dus in aflopende waarde, eigenlijk, aangenomen dat de aarde en vaten niet van China zijn, hoe heet het spullen geweest? Van porselein, ja. Want dan zijn ze ineens weer heel kostbaar, maar het goedkoopste materiaal dat je denken kunt, is natuurlijk gewoon aarde. Aarde, een bloempot, weet u wel? Nou goed, een klassieke wel te verstaan. En goud is uiteraard het meest kostbaar. Het is een aflopende reeks, maar er zijn er van allerlei soort. En het idee is dat je dat in de gemeente dus ook vindt. Je vindt onder de gelovigen ook sommigen die van grote waarde zijn. En je vindt er zelfs die absoluut van geen enkele waarde zijn eigenlijk. Hè? Dus hier het idee. Het is niet leuk, maar dat is wel zo. Het verschil is er. En vandaar ook het andere onderscheid. Er staat, en sommigen ter ere, maar sommigen ten onere. Dat is twee keer hetzelfde, achter elkaar uiteraard. Van goud naar aarde en van eer naar oneer. We kennen er trouwens nog een variant op, maar ik heb geen idee dat hier ook dat die variant hier aan de orde komt. De variant is namelijk die van, wij hebben deze schat in aardenvaten uit 2 Korinthe hoofdstuk 4, waarbij het aardenvat daar de aanduiding is feitelijk van ons aardse lichaam, de oude mens zo u wilt, maar primair het lichaam. En die schat daarin is uiteraard onze zaligheid. Dat wil zeggen, in ieder geval het eeuwige leven dat wij hebben ontvangen. En dat is in ons. Zie? Maar wij hebben die schat en we zouden ons niet te veel zorgen maken om het aardenvat. We zouden ons zorgen maken, als we ons dan al zorgen zouden maken, om die schat uiteraard. Hè? Om de zaligheid. Onder het motto werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Ik heb het daarbij niet alleen over eeuwig leven als zodanig, maar ook over de beleving, dan wel de uitwerking daarvan, uiteraard. Hè. In het algemeen geldt namelijk ook dat het vat zijn waarde. Vat moet vrouwelijk zijn. Het vat, dat kan nooit goed zijn. Nou goed. Dat een vat zijn waarde ontleent aan de inhoud. De eventuele inhoud. En als het vat niet echt een vat is, ontleent het gereedschap zijn waarde aan het gebruik. Wellicht, maar ik denk niet dat hier aan de orde is. Hier wordt alleen vastgesteld, je bent wel met gelovigen bij elkaar. Maar er zijn er, die moet je met een korreltje zout nemen. En er zijn er ook, die moet je op 7 streken houden. Wat het ook wezen mogen. Op je kompas is dat, hè, 7 streken. Maar hoeveel graad is een streek? Gewoon 1 graad? Dat noemen ze zo, op 7 streken houden. Op je kompas, dat betekent je moet er langs koersen. Nou goed, wij zijn een zeevarende natie, maar dat geldt niet voor de Drenthe, mag ik aannemen. Nou goed. Is er in Drenthe ook een meer eigenlijk? Zuidlaardermeer. Ja. Alleen in Zuidlaarder. Ja, je kunt met een scheepje natuurlijk vandaan naar. Nou goed. Ja. Kan ook nog. Nou, in ieder geval, even terug naar het schriftgedeelte. Er zijn natuurlijk vaten ter ere en er zijn sommige ter onere. Vers 21. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, van die vaten ter onere, die zal een vat zijn ter ere. Geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Het woord der waarheid rechtsnijdend en al dat soort dingen meer enzovoorts. Maar let op dat wat er wel degelijk staat. Hè? Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Het is wel aardig, want die uitdrukking zou men meteen leggen naast hoofdstuk 3. Vers 17, waar staat op dat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Maar dat vers 17, volgt op vers 16 uiteraard, maar vers 16 en 17 zeggen dat die mens Gods volmaakt zou zijn tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust door de schrift, want al de schrift, heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, want daardoor zou de mens Gods volmaakt zijn. Hebben jullie dat? Terwijl 2 vers 21 zegt dat men, dat men bekwaam zou zijn tot gebruik des Heren en tot alle goed werk toebereid, doordat men zichzelf gereinigd heeft van deze vaten ter onere. Hebben jullie dat? Ze staan niet los van elkaar uiteraard. Hè. Het is allebei waar. Je kan niet zeggen het ene is waar het andere niet. Het is niet de bedoeling namelijk dat we ons reinigen van vaten ter onere. En nadat we dat gedaan hebben komt alles dicht voor elkaar. En andersom, precies hetzelfde. Wij kunnen ons door de schrift laten onderwijzen. En als dat gebeurt is alles dicht voor elkaar denken we dan. En dat is ook niet zo. Want men zou zich ook reinigen van die vaten ter onere. Het punt is namelijk dat wat in vers 21, 2 vers 21 genoemd wordt, is een onderdeel van het geheel. Het is waar, het is blijkbaar ook noodzakelijk, maar het is een onderdeel van een groter geheel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Men zou zich van die vaten ter onere reinigen. In de praktijk is het hetzelfde als sta af van ongerechtigheid, uit het eind van vers 19. Van mijn part dan, sta af van de ongerechtige. Of ongerechtigen, meervoud. Zich daarvan afkeren, daar niet mee omgaan enzovoorts. Maar als je dat alleen maar doet, word je een soort kluizenaar. Dat is uiteraard niet de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat we, 3 vers 16, dat we ons laten onderwijzen door heel de schrift, ook niet door een deel ervan, maar door heel de schrift, want dat staat er echt, hè. Door heel de schrift, met alle praktische consequenties van dien. En een van de praktische consequenties van dat onderwijs der schriften is inderdaad dat wij ons reinigen van vaten ter onere. En dus afstaan van ongerechtigheid enzovoorts. Dat vloeit eruit voort. Want dat onderwijs uit de schriften uit 3 vers 16 is niet maar een theoretisch onderricht, zodat we elk vers in de Bijbel kunnen vinden en verklaren en weet je veel wat. Nee, de bedoeling is dat wij daaruit leren voor de praktijk van ons leven. En dus leren we uit die schriften ook dat we ons zouden reinigen van vaten ter onere. En dat is het. En begrijp je me goed, die vaten ter onere worden hier immers beschreven in de context. En het gaat niet meteen om mensen die, waarvan we zeggen het zijn wetsovertreders, trekken zich van God en zijn gebod niks aan en dat soort dingen meer. Die houden een losbandig leven op na, die beantwoorden niet aan onze ethiek, de christelijke, de bijbelse of de onze. Of zo. Daar gaat het niet over. Het gaat om mensen die ontrouw zijn aan het woord Gods en daarvan afwijken en bepaalde zaken uit de schrift ook ontkennen. Heb u dat? Dat is namelijk gevaarlijk. En daarvan zou men afstaan, zegt dit vers. Zie? Ja? Hey broeder, ik wilde er naartoe naar, wat zei je, 1 Korinthe? Oh, daar wilde ik niet naartoe. Ik wil, nou goed.
Ja,
Oké.
Het reinigen, het uitzuiveren.
Ja, waar dan staat die uitdrukking, want ik wilde niet op die figuur ingaan daar. Maar het gaat daar over het zuurdeesem dat weggedaan zou worden. Hè? Met de bekende uitdrukking, zuivert dan de oude zuurdeesem uit in vers 7 van 1 Korinthe 5. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Officieel zijn wij ongezuurd, want zuurdeesem is een beeld van zonde in het algemeen en van valse leer in het bijzonder. U weet wel, het zuurdeesem der Fariseeën, der Sadduceeën en der Herodianen. En dan hebben we nog gelaten het zuurdeesem van de wet. Zat er ook nog. Maar dat is dat van de Fariseeën uiteraard. Dat komt ongeveer wel overeen. Het is zuurdeesem, maar het is dus in de eerste plaats valse leer. Maar daarmee de zonde in het algemeen ook. En op die wijze wordt het hier min of meer gebruikt. Maar men zou het uitzuiveren. Niet om ongezuurd te worden, maar omdat men het officieel al is. Dat is het bekende verhaal over wij zouden heilig wandelen omdat we heilig zijn. Niet om heilig te worden. Nou, die heb je toch, hè? En heiligmaking vindt plaats omdat we officieel heilig zijn voor God. Dat is onze positie. En die positie zou ook in de praktijk uitwerken, was de bedoeling. En daarom zouden we afstand nemen van dingen waar wij niet thuis horen, waar we niks mee te maken hebben, die niet deel uitmaken van onze wereld, om zo te zeggen. Nee, waar ik naartoe wilde was naar 2 Korinthe, maar dat doen we dan wel na de pauze, want ik denk dat het eerst tijd is voor een lied en een kop koffie. Ik wilde u nog even meenemen naar 2 Korinthe. 2 Korinthe. Hoofdstuk 6. Dat ademt een andere sfeer, om zo te zeggen, dan de brieven aan Timotheus. En dat is voor de hand liggend, omdat de brief aan Timotheus natuurlijk geschreven werden aan Timotheus de opziener. En de Korinthebrieven geschreven aan die Korinthiërs die ook als Korinthiërs leefden. Dat is een werkwoord voor in het Grieks. Leven als een Korinthiër. Dat wil zeggen naar het vlees en met weinig zicht op bijbelse, laat staan geestelijke waarheid. En aan hen schrijft de apostel in 2 Korinthe 6 in vers 14. Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. En wat samenstemming heeft Christus met Belial. Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige. Dat is vier keer ongeveer hetzelfde. Waarin via deze retorische vraagstelling vastgesteld wordt dat de gelovigen niks met ongelovigen van doen hebben enzovoorts. En dat wij niks van doen hebben met de wereld of met de duisternis. En daar ook niet in of bij betrokken zouden moeten zijn. Dat is de betekenis van de term trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Men zou er afstand van nemen. Vers 16 nog een keer, of wat samenvoeging heeft de tempel gods, dat is immers de gemeente en het wordt in de Korinthebrieven steeds opnieuw naar voren gebracht. En de tempel is de pilaar en vastigheid der waarheid, nog uit 1 Timotheus 3. Dat wil zeggen, in de tempel zou het woord gods bewaard worden. En dus wat samenvoeging heeft de tempel gods, de gemeente dus, met de afgoden? Want gij zij de tempel des levende gods, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen, ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Waarbij uitspraken in verband met het nieuwe verbond, die worden toegepast op de gemeente uiteraard. En dan vers 17, daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere. Nou, is het redelijk goed aan te tonen dat de apostel het hier heeft over het onderscheid, de afscheiding tussen gelovigen en überhaupt ongelovigen, het wereldsysteem als zodanig. Maar er is ook redelijk goed aan te tonen dat het gaat om een scheiding tussen de gelovigen, namelijk de geestelijke en de vleeselijke gelovigen. Die terminologie namelijk ontleen ik zo zonder meer uit of aan 1 Korinthe 2 en 1 Korinthe 3. Dat is dus in de eerste hoofdstukken van deze beide Korinthebrieven. En dan gaat het om dat onderscheid, namelijk geestelijk gezinde gelovigen en vleeselijk of werelds gezinde gelovigen. Beide valt aan te tonen, maar het maakt verder niet uit. Het zal duidelijk zijn dat het ook op beide van toepassing is. Wij als gelovigen, oprechte gelovigen die de waarheid zoeken, hebben met de wereld niks van doen, maar ook niet met die gelovigen die in de praktijk midden in de wereld leven. En onder wereld te verstaan, in de eerste plaats het wereldse denken. Uiteraard, het wereldsysteem. Wat zeiden we vorige keer? Samenstel van dingen, was het, hè? Daar hebben we niks mee van doen. Sterker nog, van ons wordt gezegd, daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af. Vers 17. En raakt niet aan hetgeen onrein is en ik zal u lieden aannemen. In de praktijk. En daar ging het in 2 Timotheus 2 precies ook over, precies hetzelfde. En je vindt dat in elk geval in het volgende vers, 7 vers 1 is dat inmiddels. Terwijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, dat de Heer de zijnen kent, om zo te zeggen, hè? Met de uitdrukking uit 2 Timotheus 2. Terwijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. De bedoeling is een besmetting van de vleeselijke geest, het natuurlijke denken. Dat is de enige denkbare verklaring van die uitdrukking hier. Vlees en geest. Besmetting des vleeses en des geestes. Dat wil zeggen besmetting van een vleeselijke geest. Een werelds, een aards denken. Beheerst door Belial. Uit 6 vers 15 hier. Namelijk de duivel zelf. De vorst der duisternis. En dan verder, voleindigende, dat wil zeggen onderweg zijnde naar het einde, het doel, voleindigen de heiligmaking in de vreze gods. En daar vind je dus precies dezelfde waarheid als die we tegenkomen in 2 Timotheus 2, waarna ik dus weer terugga. Men zou uitgaan, staat er. Hè? Scheid u af, gaat uit het midden van hen, stond er in 2 Korinthe 6. En hier staat er, sta af van ongerechtigheid. En daarna in 2 Timotheus 2 vers 21. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Is precies hetzelfde. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Want dat is waarna de geloven zich zo uitstrekken. Dat is het doel van onze heiliging, want heiligmaking, met de term weer uit 2 Korinthe inmiddels 7 vers 1, heiligmaking wil zeggen onttrekking aan de wereld als zodanig en wijding aan de dienst van God. En dus, vers 22, maar vliet de begeerlijkheden, dat wil zeggen, daar gaan we weer, vliet, ga uit van haar, sta af, hebt een afkeer van, reinigt u van, en nu vliet de begeerlijkheden der jonkheid en jaagt naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. Dat die jonkheid, dat slaat meer specifiek op Timotheus zelf. Tot wie dan gezegd wordt, niemand verachte uw jonkheid enzovoorts. Vandaar dat het hier genoemd wordt. Niet als een algemene bedreiging, maar een die, specifiek voor Timotheus. U weet, de begeerlijkheden der jonkheid hebben van doen met dat een jong iemand, een jong mens, geneigd is zich te richten op de wereld, zijn plaats daarin te vinden, een plaats daartussen in te nemen en daarin ook wat te bereiken. Dat is nou eenmaal de aard van de mens. Dat is de oude natuur, domweg. En die is bij jonge mensen uiteraard heel sterk. Het loopt vanzelfsprekend uit op een reeks teleurstellingen, grote of kleine. En daarna houdt die begeerlijkheid der jonkheid hopelijk en gewoonlijk ook op. Niet altijd hoor, want sommige mensen zijn hardleers en hebben geen alternatief. Maar waar het in de praktijk werkelijk om gaat, ook zelfs in verband met de oude mens, is dat men een bepaalde gemoedsgesteldheid bereikt, om zo te zeggen. Ik ben voorzichtig altijd met dit soort dingen, want het lijkt net een Oosterse goeroe. Die willen ook dat je een bepaalde gemoedsgesteldheid bereikt. Maar goed, hè. Maar dat is het wel. Men zou vrede vinden en tevredenheid, vergenoeging heette dat overigens, in zichzelf en in de gemeenschap waarvan men op een of andere wijze deel uitmaakt. En dat is die der gelovigen uiteraard, hè. En dat staat hier ook, hè. Jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, maar als je daar werkelijk naar jaagt, bereik je in de wereld niks. Überhaupt niet. Met al die dingen niet. De rechtvaardigheid bestaat niet in de wereld. En bovendien, wat zou je moeten geloven in de wereld? Kan Schuller wel denken dat er wat te geloven valt, te vertrouwen valt, maar dat is natuurlijk maar onzin. Hè? Men wil dat niet zien. Liefde en vrede in de wereld is nog nooit geweest en zal er ook niet zijn, hoezeer men zijn best er ook voor doet. Om een heleboel redenen niet, maar de belangrijkste reden is natuurlijk dat de wereld nou helemaal beheerst wordt door de leugenaar van te beginnen en de vader derzelfde. En dus zijn deze dingen in de wereld niet mogelijk. Rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede. Uiteindelijk, al die woorden wijzen eigenlijk op eenheid, verbondenheid namelijk. Als alles recht is, zal ik maar zeggen, dan is er gemeenschap. Hè? Als er iets is waar men op kan vertrouwen, dan ontstaat die eenheid en gemeenschap. En dat is ook wat liefde is, volgende woord. En dat is ook wat vrede is, want vrede veronderstelt de verbintenis tussen twee partijen. Dat is de originele betekenis van de term. Maar die is in de wereld niet. Maar niettemin zou men daarna streven, maar er staat dan ook met degene, dat wil zeggen rechtvaardigheid met. Die is misschien moeilijk, maar de andere zijn makkelijker. Geloof met, samen met. En in ieder geval liefde met, of zullen we zeggen tot. En vrede met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. Met de gelijkdenkenden, of beter, de gelijkgezinden. Want of men gelijk denkt, is nog maar de vraag. Maar gelijkgezind kan men in ieder geval zijn. Dat heeft met denken te maken, maar het is dat niet uitsluitend. Hè? Dus een gemoedsgesteldheid. Maar dat zal men najagen, en dat is het dan. Met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. Uit een rein hart. Ik moet zeggen, betekent uiteraard met al die anderen die dat doen uit een rein hart. En dat reine hart is een hart dat gereinigd is van het kwade geweten door het bloed van Christus, dan wel door het woord. Door het bad des waters, namelijk door het woord. En dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Want dat reine hart komt juist voort uit de werking van het woord. De Heer Jezus immers, de levende Christus, dus Efeze 5, zou ons reinigen met het bad des waters. Bad der wedergeboorte heet het trouwens, een paar bladzijden verder in Titus 3. En het reinigen wordt ook genoemd in Titus 2 vers 14. Daarna Titus 3 vers 5. Maar de Heer zou ons reinigen. Vandaar dat het heet dat zijn bloed ons reinigt, want bloed is actief leven. En zo lees je het weer elders, hè? We worden gereinigd door het bloed. Meestal niet begrepen. Maar het gaat over het tegenwoordige werk van Christus. En zo staat het feitelijk ook in Hebreeën. In Hebreeën 9 vers 14 namelijk. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus. Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. Om de levende God te dienen. Samenhangend met. Bekwaam tot gebruik des Heren tot alle goed werk toebereid. Dat zullen we straks lazen. En aansluitend bij Hebreeën 9 vers 14. Ook Hebreeën 10 vers 22. Laat ons toegaan om de Heer te dienen uiteraard. In volle verzekerdheid des geloofs, want daar zou men niet van afwijken. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Uitgebeeld in het lichaam gewassen zijnde met rein water, ontleend aan de oudtestamentische inzettingen. Want daar is de hele Hebreeënbrief aan ontleend eigenlijk, in zekere opzicht. Maar het idee blijft dat onze harten gereinigd zouden zijn. En dat reine geweten komt voort uit een ongeveinsd geloof. Maar dat hebben we besproken naar aanleiding van 1 Timotheus 1 vers 5. Een rein hart, een goed geweten, een ongeveinsd geloof. En wij zouden de gemeenschap zoeken dus met zulke gelovigen. Jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. Let op dat er niet staat met de gelovigen of met alle wedergeborenen of met alle kinderen Gods. En je leest zoiets ook nergens. Wat je wel leest is dat wij als kinderen Gods allen één zijn. Maar of we ook in gemeenschap kunnen leven met elkaar. Het antwoord is nee, sterker nog, het was ook niet echt de bedoeling eigenlijk. Want het is niet de bedoeling dat wij omgaan met die vaten ter onere. Dat is het verhaal. Daar is niet alles mee gezegd. Want kijk, de volgende verzen in 2 Timotheus 2 zeggen natuurlijk. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren. Hij moet de kwade kunnen verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid onderwijzen degenen die tegenstaan, of hun God de enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels. Maar iemand iets meedelen is nog wat anders dan met iemand omgaan, met iemand betrokken zijn en nog sterker is met iemand zo een juk dragen, eventueel, naar aanleiding van 2 Korinthe 6 uiteraard. Hè. Men zou zo'n ander juk niet aangaan. Juk te verstaan als een last en dus als een verantwoordelijkheid. Dat is de enige last die er bestaat, hè. Verantwoordelijkheid eigenlijk. En we hebben onze eigen verantwoordelijkheid. u en ik, voor onszelf. Zie. En waar wij de Heer dienen, ongeacht wat die verantwoordelijkheid precies is, maar waar wij de Heer dienen, vinden wij elkaar, zouden wij elkaar zoeken en beleven wij ook de gemeenschap met elkaar. Hè? Of zoals ik eerder eens gezegd heb, onze gemeenschap is niet op basis van dat we dezelfde meningen zijn toegedaan, of hetzelfde denken. Dus niet op basis van overeenstemming, maar het is op basis van toewijding. Toewijding aan de Heer. En dan vinden wij elkaar. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt, uiteraard. Nou goed, vredebegeerlijkheden der jonkheid. En aan de andere kant jaagt naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede enzovoort. Je kunt uit het vers ook nog concluderen dat jonge mensen niet geneigd zijn te jagen naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede enzovoort. Die hebben wel wat anders aan het hoofd gewoonlijk. Er is ook een tamelijk natuurlijke oorzaak voor. Maar niettemin wordt Timotheus daarvoor gewaarschuwd en daar gaat het maar om. Dan vers 23, en verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn. Met andere woorden, hij zou wel degelijk vragen beantwoorden, eventueel. Zo gaat dat natuurlijk. Hè? En als opziener zou hij voorzien dus in bepaalde behoeften die er zijn. Kortom, er zouden vragen zijn en hij zou ze als het even kan beantwoorden vanuit de schrift. Want 3 vers 16, heel de schrift is van God ingegeven. Alsof Timotheus dat niet wist. Natuurlijk wist hij dat wel, maar het wordt hem hier op het hart gelegd. Hè? Dat is wat het is, daar gaat het om en al het andere betekent niks. En dus, en verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voorbrengen. Dat is hier niet nieuw, want wij kwamen het ook al tegen eerder in de eerste Timotheusbrief. Ik heb er zelfs een van die schriftplaatsen gelezen, die kwestie van die fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen en dat soort dingen meer. En ik meen dat we later ook nog tegenkwamen in 1 Timotheus 6... Iemand die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast. Omtrent vragen en woorden, strijd enzovoort. En dit is hier precies hetzelfde natuurlijk. Er zijn nu eenmaal vragen die nergens toe dienen. Die zou men moeten verwerpen, wordt hem gezegd, omdat ze zonder lering zijn. Een mens wordt van sommige dingen absoluut niet wijzer. Waar ik het er straks over had, over die kwestie van die evolutie, om maar eens weer het standaard voorbeeld te nemen, daar worden mensen niet wijzer van. Hè? Het hele probleem is natuurlijk gelegen in de vraag hoe het allemaal zo gekomen is. Men wil weten hoe. Dat is een technische vraag en daar hebben wij toch niks aan. Wat zouden we ermee moeten? Je kunt ervan uitgaan dat we toch niet na kunnen doen. Hoe graag we het ook zouden willen, dus de hout gauw op. Het dient helemaal tot niks. En zo zijn er meer zaken die ook tot niks dienen. Er zijn ook vragen over de oorzaak van de zonde in de schepping als zodanig. Ik moet u eerlijk zeggen, ik kan ze niet beantwoorden. Ik weet alleen dat de oorzaak vroeger ligt dan de dagen van Adam. Maar daar houdt het ongeveer wel bij op. En het is niet zo moeilijk om te zeggen, het zal wel van de duivel komen. Maar goed, dat als je de duivel identificeert met de zonde, dan is dat geen antwoord op de vraag natuurlijk, want dan verleg je de vraag alleen naar waar komt de duivel vandaan. En als we dat weten, vragen we weer, maar hoe kwam het dan dat hij zondig werd? En dan blijf je heen en weer, dat heet tennissen, broeder. Ja, dat heet pingpongen eigenlijk. Je schiet er dus niks mee op. Het gaat heen en weer en je komt geen stap verder. Je moet dat gewoon aannemen dat zo is wat de Bijbel erover zegt. En wat de Bijbel er niet over zegt, weten wij ook niet. Maar het maakt ons ook niet uit. De vraag is trouwens niet hoe komen we eraan. De vraag is hoe komen we eraf. Hè? Die is veelzinniger. En dat is met veel meer dingen zo natuurlijk. Nou goed, meer voorbeelden weet ik zo gauw niet. Verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn. Ontstaat alleen maar discussie over. Ze brengen ruzie, oneenigheid voor. Twistingen. Dat zijn ook verdraaiingen. Hè? Een twist is een draaien, dat weet je. Ja. Daarna vers 24, een dienstknecht des heren. Dat slaat natuurlijk in de eerste plaats op Timotheus en daarmee op de opzieners in het algemeen. Maar het is makkelijk te laten zien uit de Bijbel dat elk kind van God een dienstknecht des heren is. Wij zouden allen immers tot alle goed werk toebereid zijn, hè? Omdat wij mensen God zijn, met dank aan 3 vers 17, wij zouden allen volmaakt toegerust zijn tot alle goed werk enzovoort. Dus geldt niet alleen voor Timotheus of voor de opzieners. Een dienstknecht des heren moet niet twisten, dat was niet de bedoeling. Het punt is natuurlijk ook dat er nergens staat dat we over het evangelie moeten discussiëren, laat staan over heel de Bijbel. Discussie heeft weinig zin. Ik kan niet ontkennen dat het soms zin heeft, maar meestal niet. En zeker waar men graag discussieert, heeft het helemaal geen zin. Daar ben ik zelf van overtuigd. Niet alleen uit ervaring, maar ik ken ook mensen die graag discussiëren en het leidt gewoon tot niks. Dat kun je gewoon vaststellen. Dat is zo. Wat je wel kunt doen is van gedachten wisselen. Maar dat is gewoonlijk wat anders, hè? U weet wel wat ze in de Tweede Kamer doen, hè? Discussiëren, debatteren. En vooral het debat moet aangewakkerd worden. Ze willen overal over debatteren en discussiëren. Maar het dient in de praktijk tot niks. Bovendien, er zijn dingen die je beter niet ter discussie kan stellen, omdat het gevaarlijk is. Sommige dingen liggen nou helemaal betrekkelijk vast. Niet alleen in het woord van God, maar ook in de schepping bedoel ik. Dan kun je wel ter discussie stellen of je het er wel mee eens bent, maar het heeft weinig zin. De dingen zijn zoals ze zijn, enzovoorts. Hè? Maar als we dingen ter discussie stellen, zou het ook anders kunnen, zou het ook anders moeten. Dat leidt ertoe dat de dingen constant veranderd worden en anders gedaan worden. En het resultaat is een op hol geslagen samenleving, zal ik maar zeggen. En ik denk dat de meesten van ons wel weten wat dat is. Want we leven er middenin. We moeten echt ons best doen om ons als christenen aan te onttrekken. Mede omdat vele christenen niet alleen daarin meegenomen worden, maar ook ons daarin mee willen nemen. Zou zo niet moeten. En de discussie over die zaken heeft ook weinig zin. Een dienstknecht des heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Het punt is namelijk dat voor zover die dienst zou bestaan uit het doorgeven van het woord Gods, en er bestaat het eigenlijk voor iedereen altijd in de eerste plaats uit. Je moet kunnen zeggen wat je gelooft en altijd bereid zijn verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. Maar je hoeft er niet over te discussiëren, je zou het meedelen. En voor sommigen geldt, zij zouden het verkondigen. Maar dat is niet hetzelfde als discussiëren. En ik heb wel eens discussies gehoord en gezien tussen gelovigen en ongelovigen, maar het leidt echt tot niks, hoor. Absoluut niet. Omdat het twee werelden zijn die met elkaar niks gemeen hebben. Ze hebben geen gemeenschappelijke basis. De een gelooft niet in de Bijbel, de ander redeneert vanuit de Bijbel. Mag je hopen tenminste, maar daardoor juist praat men altijd langs elkaar heen. En als men niet langs elkaar heen praat, komt het omdat degene die uit de Bijbel zou moeten spreken dat niet doet. Maar probeert vanuit de wereld onder het citeren desnoods van hier en daar een Bijbeltekst uit zijn verband om een standpunt te verdedigen of zo. Of om zichzelf te verdedigen desnoods. Maar het leidt echt tot niks. Wij hebben de opdracht te verkondigen. Dat is het eigenlijk. Wij hebben de waarheid, wij geloven de waarheid. Niet wij hebben het er alleen recht op, maar we hebben er wel verantwoordelijkheid voor. En dat is het dan. En de prediking is er een van graag of niet. Ongeacht de emoties die daar dan toch een rol bij spelen. Ook voor de prediker moet ik er dan meteen bij zeggen. Maar er verandert niks mee. Zo ligt die situatie, hè. Ik denk zelfs dat wij het woord in zekere mate ontheiligen door erover te debatteren. Je kunt er alleen over praten met andere mensen die ook geïnteresseerd zijn, en eigenlijk die op voorhand bereid zijn de Bijbel te geloven. Dan kun je laten zien van wat jij gelooft en waarom. En zo. Dat kun je doen. Maar dan heb je een gemeenschappelijke basis. Maar al het andere dient tot niks. En dienstknecht des heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn, zich als vriend gedragen. Jegens allen, binnen de gemeente uiteraard, hè, want daar gaat het over. Hè, bekwaam om te leren, en die, specifiek geldt dat natuurlijk voor Timotheus, en die de kwaden kan verdragen. De kwaden zijn in Hebreeën 12 de tegensprekers. Dat zijn de kwaden, per definitie. Ze spreken het woord van God tegen. Men moet ze verdragen. Dat valt soms niet mee, moet ik u zeggen. En ik denk altijd maar dat God voor de Heer Jezus ook. Hij moest ze ook verdragen. Het viel nog niet mee. En bij gelegenheid greep hij dan ook in. Hè? Werd hij toornig enzovoort. En sloeg de hele markt op het Tempelplein overhoop. Ik vind het toch wel vermakelijk, eerlijk gezegd, hè? Echt wel. En daarna niet meer. Men had het net zo goed de andere dag weer kunnen doen en weer en weer. Maar het was maar één keer, mede omdat daar natuurlijk ook een profetische betekenis achter stak. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar ik weet wel dat... We hebben zo'n lied, daar staat in, zijn stem was altijd zoet of zo. Zijn woord was altijd vriendelijk, zijn stem was altijd zoet of zo. En dat kan ik moeilijk zingen, want ja... Want dat was niet zo natuurlijk, hè. Maar het blijft zo dat als de Heer tekeer ging en zijn stem dus niet zoet was en zijn woord niet vriendelijk, was het altijd tegen diegene die met de Bijbel in de hand als het ware het woord Gods ontkrachten. Het was juist tegen die religieuze orthodoxie van zijn tijd waar hij tegen tekeer ging in de eerste plaats. En daarna tegen de vrijzinnigheid ook nog erbij bij de Sadduceeën. En daar houdt het ongeveer wel op. En tegen zondaren had hij niks. Hè? Nee, als ze maar geloofden. Want daar gaat het om. Hè? Dat is het verbijsterende voor veel mensen, hoe de Heer dan met zondaren omging. Nou, had er geen problemen mee. Hij had problemen met die fariseeën, die sadduceeën, die huichelaars enzovoorts. Want de norm is geloof. En iemand die van niks weet. Oké. En iemand die wel weet, maar zich niet in overeenstemming daarmee weet te gedragen. Oké. Maar iemand die weet en zich tegen die wetenschap verzet, dat wil zeggen het woord God zelf aantast. Ja, daar gelden geen vriendelijke woorden meer voor, uiteraard. Hè? Maar goed. Men zou ze verdragen. Men zou de kwaden verdragen. Dat vind ik ook een leuke. Want velen leren dat men de kwaden moet excommuniceren. Eruit moet gooien. Die begrijp u toch ook, hè? En dat moet blijkbaar niet, want als je ze eruit gooit, heb je niks meer te verdragen. Maar wij zouden elk ander, verdragen, staat er. En niet alleen hier, maar vele andere plaatsen ook, hè? Zo blijft het dus. Men zou de kwade verdragen met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan. Je vraagt je af hoe zoiets mogelijk is allemaal. Die zachtmoedigheid en dat geduld en die vriendelijkheid. Wel, dat is mogelijk als men zelf ten volle overtuigd is van waar men mee bezig is. Ik bedoel dit, onzekerheid onzerzijds leidt ook tot onverdraagzaamheid onzerzijds. Toorn, zal ik maar zeggen, komt veelal voort uit eigen zwakheid. Waarbij men zich dus zelf aangevallen voelt. En dat is een psychologisch verschijnsel. Iemand die zich aangevallen voelt en weet dat hij er weinig tegen doen kan, die zaait paniek. Die gaat zich wild gedragen en in de hoop om de tegenstander af te schrikken, of doet zich groter voor dan hij is en al dat soort zaken meer. Dat komt allemaal voor. Maar waar wij zelf leven in volle verzekerdheid des geloofs, om die term nog maar even uit Hebreeën 10 te lenen dan. Daar hebben wij ook geen reden om onverdraagzaam te zijn, of om niet zachtmoedig te zijn, of om niet vriendelijk te zijn, enzovoorts. Als we van zeker zijn van onze eigen positie, blijven we gewoon staan waar we staan. En onder het motto, hoe zei broeder Spaans dat ook weer, onder het motto, laat de honden maar blaffen, de karavaan trekt verder. Nou goed. Terug naar dit schriftgedeelte dan. Hè. Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan, of hun God de enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Die kans is niet groot. Maar je zou die mogelijkheid wel openlaten en de scheiding, om zo te zeggen, niet groter maken dan hij is. Want hoe dan ook, in het algemeen zouden wij streven naar eensgezindheid. Eensgezindheid, ik zei er straks, naar dezelfde, naar een bepaalde gemoedsgesteldheid, bevoorkeur naar dezelfde. Maar tot slot lees ik u dan nog maar even Romeinen 15, vers 5 en 6 en 7. Romeinen 15, doch vers 5, doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Niet eensgezind, eensgezind naar Christus Jezus. Opdat gij eendrachtelijk, dat wil zeggen samendragend, eendrachtelijk, met één mond, als het ware, moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan. Hier gezegd niet over de kwaden die we aan zouden nemen, maar wel over degenen die zwak zijn in het geloof. Dat is een andere situatie natuurlijk. Het onderscheid zouden wij ook moeten kennen en herkennen. Maar waar het om gaat is dat we zouden leven vanuit die eenheid die wij als gelovigen in Christus Jezus hebben. En voor zoverre zijn die die eenheid bedreigen door af te wijken van de waarheid, dan wel af te wijken van het geloof, dan zouden wij ons daarvan afkeren uiteraard. Omdat dat bedreigend is voor het doel wat God zich met ons als gemeente gesteld heeft. Wij zouden één zijn en ook eensgezind leven. Ik heb het aan Johannes gevraagd. Die zegt: een gelovige, een echte gelovige, een oprechte gelovige, herken je aan twee dingen. De ene is liefde voor het woord en de andere is liefde voor de broeders. Dat is uit de eerste Johannesbrief. Nou ja, uit de drie, al drie brieven eigenlijk. Maar primair uit de eerste Johannesbrief. Daar gaat het om. Liefde en dus verbondenheid met het woord dat wij hanteren, openen, onderzoeken, voor mijn part zelfs bestuderen met de zware term. En aan de andere kant liefde voor de broeders. Dat wil zeggen, wij weten ons verbonden en we leven ook in verbondenheid met degene die dezelfde oprechtheid hebben, datzelfde nastreven en zich door het woord Gods willen laten onderwijzen. Dat zijn er helaas niet zoveel meer tegenwoordig, verhoudingsgewijs. Maar goed, daar kunnen we ook niks aan doen. Wij zullen het hierbij laten.